Dankjewel. Goedemorgen. Het is heerlijk om hier weer te zijn. Het mooie is aan seizoenen, is dat je het seizoen soms herkent aan de temperaturen. En eigenlijk hoort deze temperatuur heel erg bij het seizoen. En ik geloof dat ook in het geestelijke, in je geestelijke leven kun je door bepaalde seizoenen heen gaan. En dan kun je ook vaak meten aan de temperatuur hoe het is met je in je geestelijke seizoen, zeg maar. En ik geloof dat God je vandaag als het ware wil duwen naar een nieuw geestelijk seizoen, waarin het wat warmer wordt. En dat klinkt heel prettig als je net van buiten komt. Maar ik geloof echt dat God wat wil aanvuren in je geestelijke leven vanochtend. Dat je gelooft, dat er een geest van geloof in je vrijgezet wordt. En dat je niet alleen maar zult kijken met natuurlijke ogen naar je situaties, naar je omstandigheden, naar de mensen om je heen, naar je baan, naar je relaties, naar je financiën, naar je gezondheid. Maar dat God echt je zal helpen om naar een hoger niveau te gaan tillen. Ook in je geestelijke zijn, in je geestelijke wezen. Amen? Een paar? Amen? Amen. Ja, goed zo. Weet je dat amen is niet een pinkste dingetje tijdens een preek, hè? Het woord amen betekent, zo zal het zijn voor mij. Dus dit klonk best wel als iets waarvan je denkt, van nou, als je een levende relatie met de Heer hebt, dan wil je dat heel graag. Dus dan is amen is een heel goed woord om te zeggen, zodat je zegt van oké, dat neem ik aan, dat neem ik tot me, zo zal het zijn voor mij. Amen? Kijk, je hoort al wat harder. Als je maar begrijpt wat je zegt, als je maar begrijpt waar je mee bezig bent. Ik vond het heel mooi, want een aantal dingen waar ik over wilde spreken, die kwamen al terug vanochtend. Want ik kan alle namen even kwijt, maar ik hoorde al iets over de vernieuwing van denken, wat Paulus zegt. Dat Paulus zegt in Romeinen hoofdstuk 12, zegt hij dat we hervormd moeten worden door de vernieuwing van ons denken. Dat betekent niet dat we allemaal naar de hervormde kerk moeten gaan, maar hij bedoelt hervormd, vernieuwd worden in je denken. En net werd gelezen uit Romeinen hoofdstuk 8 over dat de schepping met rijkhalsend verlangen uitziet naar het openbaar worden van de zonen Gods. En daar wil ik vanochtend een klein beetje over hebben, wat dat eigenlijk precies inhoudt, ook voor je dagelijkse leven. Want het klinkt natuurlijk heel mooi, heel geestelijk, van oh, we zijn een zoon of we zijn een dochter van de vader. Maar wat dat dan precies inhoudt en hoe dat heel praktisch geldt voor je dagelijks leven, is natuurlijk wel een uitdaging. Van hoe leef ik als een zoon? Hoe leef ik als een dochter? Dus als er een blauwe envelop op mijn deurmat komt en ik weet ik kan hem niet betalen, hoe leef ik dan als een zoon of als een dochter? Of als mijn kinderen me niet meer willen zien, of ik heb troubles met de buurman, of ik raak mijn baan kwijt, of de dokter zegt dit of dat. Hoe leef ik dan als een zoon? Hoe leef ik dan als een dochter van de vader? Hoe breng ik dat letterlijk in de praktijk op het moment dat het erop aankomt? Want het is natuurlijk prachtig dat je dat hier hoort, en dan kun je over zingen, en dan kun je over horen, en je kunt het woord openslaan, en dan lees je dat allemaal, maar het komt erop aan. Op het moment dat je dagelijks leven, in je dagelijks leven, dat je voor situaties komt te staan, dat je denkt van, oh, weet je, nu komt het erop aan. Ben ik een zoon of ben ik een dochter van de vader? En wat houdt dat dan in? En hoe ga ik dan om met situaties? Want er moet een verschil zijn tussen iemand die een wees is, of iemand die een papa of mama heeft. Ja, in dit geval een hemelse vader. Er zou een verschil moeten zijn tussen een christen en een niet-christen. Want de een is dood en de ander is levend. Amen. We zijn levend gemaakt door ons geloof in Christus. Dat betekent, de laatste keer dat ik keek, was er een verschil tussen iemand die is overleden en iemand die leeft. Toch? Toch? Ja. Dus er moet een verschil zijn tussen een christen en een niet-christen. Dus hoe wij omgaan met situaties en omstandigheden moet anders eruit zien en anders zijn en anders klinken dan hoe mijn ongelovige buurman ermee omgaat. En het kan niet zo zijn dat als wij door dezelfde omstandigheden gaan, dat hij hoopvoller is en meer vol leven is dan ik. Dat moet op praktisch onmogelijk zijn. Omdat het verschil is dat hij dood is en ik ben levend. Hij is zonder God, ik ben met God. Hij staat niet in verbond, ik sta wel in verbond. Hij heeft niet de hemel achter zich, ik wel. Dus er zou een verschil moeten zijn. En dat verschil dat zit in heel veel, vaak zit dat verschil in je denken. Ja, want geestelijk gezien ben je wederom geboren. Ben je een kind van God. Dat is it's a done deal. Weet je? Dat is klaar. Dat is zo. Maar nu in je dagelijks leven, hoe praktiseer je dat? Hoe leef je dat uit? Hoe wandel je als een zoon en als een dochter? En wat Lisa net als las uit Romeinen 8, dat het openbaar worden van de zonen Gods is waar de schepping rijkhalsend naar uitziet. Maar hoe ziet dat eruit dan? Nou, ik geloof dat als je het vergelijkt bijvoorbeeld met deze Bijbel, wie gelooft dat dit een Bijbel is waar tekst in staat? Ja, heb je dat gezien? Nee, maar je gelooft het wel. Ja. Als ik zeg dat hier tekst in staat, betekent niet dat ik nu nog naar de drukker moet gaan rennen, al die pagina's moet laten lopen drukken en dan ga ik snel weer terug en dan pas kan ik het open doen en laten zien. Nee, het staat er al in. De tekst staat erin. Het enige wat nog moet gebeuren is het moet openbaar worden. Precies hetzelfde geldt als voor jouw leven, voor jouw geestelijke realiteit. Je bent in jouw geest, ben jij een zoon, ben jij een dochter. Dit is waar God zelf woont. Wist je dat? Hier. Niet daar. Daar. Dus als ik vraag waar woont God, dan klop je op je buik. Waar woont God? Klop eens op je buik? Ja, daar woont God. Sommigen hebben meer van God dan anderen, lijkt wel, hè. Maar weet je, het gaat erom dat het een geestelijke realiteit is. Je bent een kind van God. Alleen het moet openbaar worden. Het moet zichtbaar worden. En hoe doe je dat? Paulus zegt onder andere door de vernieuwing van je denken. Dus je moet leren, je moet begrijpen hoe de principes van God werken. Wie jij bent in hem, wie hij is in jou. En hoe op het moment dat jij dan voor omstandigheden staat, net zoals je ongelovige buurman, hoe jij er anders mee om kunt gaan. Want jij leeft namelijk vanuit een andere realiteit. Nou, de Bijbel die heeft het onder andere over slavernij en zoonschap. Paulus is er heel sterk in zijn brieven. Hij zegt van laat u niet wederom een slavenjuk opleggen. Hij heeft het over wezen, over slaven en over zonen. Dat we geadopteerd zijn als zonen van de vader. Maar net als wat ik zeg, je kunt weten dat je een zoon of dochter van de vader bent, maar dat betekent niet dat je al leeft als een zoon of dochter van de vader. En daar zit onze uitdaging. Daar zit onze uitdaging in elke dag van ons leven. In elke omstandigheid, in elke situatie, elke afdeling van je leven is de uitdaging, leef ik hier als natuurlijk mens of leef ik hier als een zoon of dochter van de vader? En dat is een uitdaging, dat is een groeiproces die we ingaan op de dag dat we Jezus aannemen. Ik heb vroeger in de vormde kerk dacht ik altijd, waar ik ben opgegroeid, dacht ik altijd dat wedergeboorte was het eindstation. Want dan ben je er. Weet je, het was altijd appelprediking, kom tot Jezus, kom tot Jezus. En als je er was, ja. En nu dan? Maar, dus we dachten altijd, wedergeboorte is een eindstation. Dan ben je er, klaar. Weet je wel? En dan? Ja, dat wisten we niet. Maar ik realiseerde me later, toen ik tot levend geloof was gekomen, dat wedergeboorte is het beginstation. Daar begint je leven met God. Dan begin je als een zuigeling in het koninkrijk. En dan groei je op tot een peuter. En dan word je een kleuter. En dan word je een kind. En dan uiteindelijk word je een zoon, een volwassen zoon. En dat is het groeiproces, de groeistadia van het geestelijke leven. En zoonschap is volwassen zoonschap. Daar heeft hij het over. Volwassen zoonschap. Daar kijkt de schepping rijkhalsend naar uit. En ik las een tijdje geleden een verhaal van een man in Mississippi. In een staat in Amerika. En er was een man die was op reis langs, ik weet niet wat hij was. Hij was een soort vertegenwoordiger. En hij bezocht allerlei plantages, allerlei bedrijven. Dat is al heel lang geleden. En op een gegeven moment kwam hij bij een bedrijf en dan zag hij, er liep een donkere man, die was daar aan het werk en hij liep er naartoe en het maakte een praatje. En al heel snel bleek dat die man zei van ja, ik ben een slaaf, dit is mijn eigenaar, ik ben een slaaf. Maar die vertegenwoordiger die zei van, ja maar, die dacht dat hij een grapje maakte, want hij zegt van, maar de slavernij is 30 jaar geleden afgeschaft. Hij zegt, er bestaan helemaal geen slaven meer. En die man die begon te huilen. Hij zegt, wil je mij vertellen dat ik al 30 jaar leef als een slaaf terwijl ik een vrije ben? Niemand had de moeite genomen om die man te vertellen, en zijn eigenaar al helemaal niet, dat iedereen vrij was om te gaan en staan waar hij wilde. Dus die man wist niet dat hij vrij was, maar toch was hij vrij. En op dezelfde manier kom ik heel vaak christenen tegen die leven als een slaaf, terwijl ze geroepen zijn om vrij te zijn. dit hele principe van vrij zijn, van zoonschap, zit tussen je oren. De enige drempel, de enige limitatie in jouw leven met God, zit tussen je denken, zit tussen je oren in je denken. Hoe meer jij je denken verbreedt, hoe meer jij leert wandelen, hoe de grote vrijheid is in Christus, hoe meer je erin zult gaan wandelen. Een tijdje geleden zei God tegen me van, en ik had die tekst al heel vaak gehoord. Ik ben jarenlang voorganger geweest. En toen zeiden mensen wel eens tegen me van, Janno, ik heb een woord voor je. Ik zeg, oh, nou, dat is mooi. Ja, ik heb een woord voor je. Je moet je tentpinnen wijd uitzetten. En wat dat dan meestal betekende was, je moet meer stoelen klaarzetten en dan gaan er meer mensen komen. Ja, dat klinkt natuurlijk fantastisch. Dus wij zetten dan 3-4 rijen extra neer en dat waren dan 3-4 extra lege rijen die er stonden aan het eind van de zondag. Dus ik dacht van, ja, dit is mooi, dit is heel nobel, dit is heel lief, maar ik weet niet of dat het wel betekent. Dus toen een tijdje geleden, toen zei God tegen me, Janno, ik wil dat je je tentpinnen wijd uitzet. En toen zei ik, Heer, ik ben geen voorganger meer, dus waar moet ik stoelen klaarzetten dan? Dus ik denk, als God het nu tegen mij zegt, dan moet het wel iets anders betekenen. En toen zei God tegen me van, Janno, dat heeft niks met stoelen te maken, dat heeft met je denken te maken. En toen dat landde, dacht ik, oh, maar dat is krachtig. Als ik mijn tentpinnen in mijn denken, de tentpinnen van mijn denken, leer wijder uit te zetten. En hoe wijder ik hem uitzet, hoe meer ruimte er is voor God om te vullen met zijn waarheid, met zijn openbaring. Amen. Als we gaan lezen uit Numeri hoofdstuk 13. Dat is een heel bekend verhaal. Numeri hoofdstuk 13 vanaf vers 25. Het volk Israël, dat is uit Egypte, door de woestijn. Uiteindelijk komen ze na heel veel jaren komen ze aan bij Kanaan. En dan stuurt Mozes, die stuurt de twaalf verspieders uit. Dus die lui die gaan het land in, die kijken, maken foto's, filmpjes, brengen, dat doen ze natuurlijk niet, dat hadden ze niet. Maar ze brachten spullen mee en ze brachten een verslag uit. En daar gaan we over lezen, vanaf vers 25. Daarna keerden zij terug van het verkennen van het land na verloop van 40 dagen. Ze gingen op weg en kwamen bij Mozes en Aaron en bij heel de gemeenschap van de Israëlieten in de woestijn Paran bij Kades. En ze brachten aan hen en heel de gemeenschap verslag uit en toonden hun de vruchten van het land. Ze vertelden het Mozes en zeiden, we zijn in het land gekomen waarin u ons gestuurd hebt en werkelijk het vloeit over van melk en honing. En dit is zijn vrucht. Het volk echter dat in het land woont is sterk. De steden zijn versterkt en heel groot. En ook hebben we daar nakomelingen van Enak gezien. In het zuiderland woont Amalek. Amalek was een oude vijand van de Israëlieten. In het bergland wonen de Hethieten en de Jebusieten en de Amorieten. En aan de zee en de oever van de Jordaan wonen de Canaanieten. Toen bracht Caleb het volk tegenover Mozes tot bedaren. En zei, laten wij vrijmoedig optrekken. Wij zullen het land in bezit nemen, want wij zullen het zeker overmeesteren. Hier klinkt geloof, hè? Maar de mannen die met hem opgetrokken waren, zeiden, wij kunnen tegen dat volk niet optrekken, want het is sterker dan wij. En ze lieten een kwaad gerucht uitgaan bij de Israëlieten over het land dat zij verkend hadden, door te zeggen, het land waar wij doorgetrokken zijn om te verkennen, is een land dat zijn inwoners verslindt, en heel het volk dat wij in het midden ervan gezien hebben, bestaat uit mannen van grote lengte. Wij hebben er ook reuzen gezien. Nakomelingen van Enak, afkomstig van de reuzen. Wij waren in onze eigen ogen als sprinkhanen. En zo waren wij ook in hun ogen. Nou, ze hebben allemaal, hebben ze het land, zijn ze gaan verspieden. Ja, ze zijn dus gaan verkennen hoe dat land eruit zag. En het land was in alle 12 paar ogen was precies hetzelfde. Het vloeide over van melk en honing, maar een grote vruchten. De reuzen hadden ze gezien, de steden hadden ze gezien, de schoonheid. En alles hadden ze gezien, het complete plaatje. Moet je je voorstellen dat dit is de situatie in jouw leven zoals die nu is. Dit is de omstandigheid, dit is de situatie waarin je je bevindt. Hoeft niet per se prachtig te zijn, hè? Dat heeft zowel zijn pracht als zijn minder mooie kanten. Maar dit is het leven. Het leven, ik bedoel, we hebben het over het algemeen hartstikke goed in Nederland. We mogen eigenlijk niet klagen. En tegelijkertijd, weet je, heeft iedereen zijn dingen waar hij mee struggelt. Iedereen heeft zijn issues. Iedereen heeft de dingen waar hij moeilijk mee heeft of moeite mee heeft of wat dan ook. Dus wij zien dat samen. Mijn ongelovige buurman, die mee was, heeft precies hetzelfde gezien. Heeft ook die situatie van de blauwe envelop. Heeft ook de situatie van een relatiebreuk. Heeft ook de situatie van gezondheidsproblemen. Of noem het maar op. Dus precies dezelfde situatie. 12 mannen. 10 daarvan, het overgrote merendeel, dat legt de focus op de grote steden, de muren, de reuzen, hè, de zonen van Enak. En die zeggen van, dit is onmogelijk, kunnen wij niet doen. Prachtig, maar dit kan niet. Dat is onmogelijk. Zij kijken naar hun eigen spierballen, hun eigen speren. Ze kijken naar het volk Israël en ze denken van, gaat niet werken. Helaas, pindakaas, laten we weer teruggaan. Of ik heb geen idee waar we dan naartoe gaan, maar dit wordt het niet. En 2 kerels, Caleb en Aaron, die zien dat ook. Of nee, Caleb en Jozua en Caleb, die zien dat ook. Die komen terug en die zeggen, wij zullen dit land intrekken. Wij zullen het overmeesteren. Dit land gaat van ons worden. Wat is nou het grote verschil? Wat is nou het grote verschil tussen de 10 en de 12? Of de 10 en de 2? Ze zien allebei precies dezelfde dingen. En de een die legt de nadruk op de zegen. En de ander legt de nadruk op de reuzen en de ellende en de moeilijkheden. Wat is nou het grote verschil? Nou, als je hier kijkt in... Vers 30... Toen bracht Caleb het volk tegenover Mozes tot bedaren en zei, laten wij vrijmoedig optrekken. Wij zullen het land in bezit nemen, want wij zullen het zeker overmeesteren. Hoe kan Caleb zo vol geloof zijn? Als je daar naar Caleb betekent het hele hart. Kalef, dat zijn 2 Hebreeuwse woorden, betekent eigenlijk het hele hart. En Jozua is, in het Nieuwe Testament zie je ook wel het is een beetje het Hebreeuwse woord voor Jezus. Dus het hele hart van God wordt weerspiegeld en wordt weergegeven in de 2 verspieders. Het hele hart van God verlangt ernaar om hun te brengen in een land dat overvloeit van melk en honing. Een land waar oké, er zijn vijanden, maar die ga je overmeesteren. En dan die andere 10, de meerderheid, die zegt, nee, dat gaan we niet doen. Want, in vers 33 zegt hij, wij hebben er ook reuzen gezien. Nakomelingen van Enak, afkomstig van de reuzen. En dan zeggen ze, wij waren in onze eigen ogen als sprinkhanen. En zo waren we ook in hun ogen. Nou, dat vullen ze in voor die lui, want die hebben ze nooit gesproken. Dus dat is onzin. Maar ze zeggen van, in onze eigen ogen waren wij als sprinkhanen. Dus Caleb en Jozua waren zich bewust van de God die met hun was. De God die hun een belofte had gegeven. Ze waren hun bewust van het woord van God. Ze stonden daarop. Ze zeiden, maar God heeft gezegd, dat wordt ons land. Dus, we gaan ze overmeesteren. We weten niet hoe. Maar dat het gaat gebeuren, weten we wel. Dus Jozua en Caleb waren er heel erg van overtuigd. Dit is wat we gaan doen. En dit gaan we doen. En de 10 die zeggen, ja, maar wij zijn net spreken aan de man. Wij stellen niks voor, in onze ogen niet. Want als wij in de spiegel kijken, dan zien we eruit als een sprinkhaan. Nou, ik weet niet eens precies hoe een sprinkhaan er van dichtbij uitziet. Maar weet je wel, een sprinkhaan. En in hun ogen trouwens ook. Hoe weet je dat? Ja, dat weet ik niet, maar dat denk ik. Dus ze kropen weg van onzekerheid. En dan moet je nagaan, waar komt het dan vandaan? Hè? Waar komt het dan vandaan? Te beseffen dat ze sprinkhaan waren. Slavernij. Waar komt dat kleindenkerij vandaan? Dat kwam niet pas daar. Het kwam niet in Kanaan. Dat ze zich vergeleken met de reuzen. En opeens waren hun sprinkhanen en konden zij niet meer functioneren. Dat is al veel verder terug te voeren naar Egypte. Want wat daar gebeurde was, die lui die werden vernederd. Die lui die werden als slaven behandeld. Die kregen altijd het uitschot. Ze mochten op een gegeven moment, ze moesten hooi halen en stro. En alles moesten ze. Ze werden vernederd. Ze werden gekleineerd. Er bleef niks meer van hun eigen waarde over. De slavernij, zij waren wel uit slavernij, maar slavernij was nog niet uit hun. En dat is wat je hier ziet. Jozua en Caleb waren zo gefocust op God dat zij niet alleen uit slavernij waren, maar de slavernij was ook uit hun. Zij waren niet meer slaaf van hun eigen kracht, van hun eigen kunnen. Kan ik de werken doen die ik moet doen? En als ik het niet doe, krijg ik slaag, krijg ik straf, krijg ik dit. Zij waren bewust van de God die met hun was. Maar die 10, die waren nog zo, die waren wel uit Egypte, maar Egypte was niet uit hun. En dan is mijn vraag aan jou, bij welke categorie schaar je jezelf vandaag? Zeg je van, nee, ik ben uit slavernij, maar slavernij is ook uit mij. Ik weet de God die ik dien, ik weet de God die in mij woont. Ik weet hij die voor mij is groter dan hij die tegen mij is. Of ben je bij de 10 en zeg je, oh my goodness, die reuzen zijn zo groot, ik weet niet of ik het wel kan. Hoe gaan we ermee om? Ja? Hoe leef jij? Zelfde situatie. 2 perspectieven, 2 manieren. De overgrote minderheid is geloofsvol. En de overgrote merendeel is vol ongeloof. Ik geloof dat we een kentering moeten hebben in de kerk. Ja? Dat de balans de andere kant op moet. Want heel vaak, als je voor wonderen staat, als je voor doorbraken staat, als je God gelooft en vertrouwt voor bovennatuurlijke dingen, dan krijg je heel vaak te maken met deze balans. Heel veel mensen zijn dan vol ongeloof en maar een paar mensen die zullen met je staan en zeggen van, lieverd, ik sta met je, kom op, laten we samen in geloof staan, laten we samen God geloven voor dit wonder. En heel veel mensen zeggen van, nou, ik weet niet of dat wel gaat lukken. Nou, doe me normaal, doe je gek genoeg. Ah, niet zo groot denken. Nou, moet dat nou allemaal zo? Is dat niet te veel? Is dat niet te groot? Moet je dat nou nog wel doen? Zo, kun jij dat dan? Heb je ervoor geleerd? Heb je er wel de juiste diploma's voor? Heb je wel genoeg geld? Maar. Ja, maar. En het overgrote merendeel laat je geloof de grond induwen. En maar vaak een paar mensen zullen met je staan, de handen vastpakken en zeggen, come on, amen, we gaan ervoor. Maar we moeten die kentering maken in de kerk, jongens. Dat het merendeel van de kerk bovennatuurlijk gelooft. Weet, zeker weet wie ze zijn. Ik ben in Christus en Christus is in mij. De God die voor mij is groter dan wat er tegen mij is. Hier waren 2 groepen mensen. Ik heb het pas geleden hebben we het meegemaakt. We hebben met onze bediening kregen we de kans om een eigen kantoorruimte te huren. Nou, onze bediening is, God heeft ons heel echt geweldig gezegend, prachtig. Maar soms is het nog steeds financieel een uitdaging om dingen te doen die we moeten doen. En eigenlijk is alles nog steeds een geloofsavontuur. Ons maandelijks inkomen tot de reizen die we maken, de cursussen die we geven, alles, de conferenties, alles wat we doen is vaak nog wel een geloofszaak. En toen kwam iemand die zei van, ja, ik geloof dat God wil dat jullie dat kantoor gaan betrekken. Ik zei, nou, dat is prachtig, dat is 65 vierkante meter. Ik zei, dan kunnen we trainingen geven, kunnen we mensen tot zegen zijn, kunnen we eindelijk onze video's opnemen met onderwijs. En, nou, ik zeg, dat lijkt me wel wat. Ik zeg, maar we gaan het niet doen. Ik zeg, want, ja, ik sowieso weet ik nog niet van boven of ik moet doen, maar ik weet ook niet, oh, dat kunnen we eigenlijk ook niet betalen. Dat werd voor ons €500 per maand. Ik zeg, dat gaan we niet doen. Ik zeg, en als we dat moeten verbouwen, dan kost het ook nog eens €5.000. Ik zeg, dat kunnen we niet doen, een inrichting. Dus we zeiden tegen elkaar van, ja, weet je, laten we er eerst maar eens voor bidden. Dat is natuurlijk altijd heel verstandig om te doen als je voor keuze staat. Dus we zijn ervoor gaan bidden en eigenlijk zei God gelijk, ja, dit moet je doen. Toen zei ik, oké, dit is €500 per maand extra. Ik zeg, we hebben niet opeens €500 in de maand aan partners erbij. We hebben ook geen €5.000 om te verbouwen. Ik zeg, ik weet niet hoe we dit gaan doen, maar als u het zegt, dan gaan we dat doen. Goed, dat was nog mijn vrouw en ik. Dat waren de 2. Ja, wij stonden in geloof, wij wisten, God gaat voorzien, omdat hij wil dat we dit gaan doen. Toen hebben we dat bekendgemaakt, eerst aan ons bestuur, toen aan ons team. En toen zat ik bij mijn ouders thuis, ja, maar de rest van mijn familie. En in plaats van dat iedereen enthousiast was, zei iedereen, waar ga je dat van betalen dan? Hoe ga je dat doen dan? En kun je zelf stofferen? En kun je zelf schilderen? En dit en dat? En waar ga je op zitten dan? En heb je dan een bureau al? Of, hoe ga je dat allemaal betalen dan? En maandelijks? Hoe ga je dat maandelijks doen dan? Weet ik allemaal. Maar wij zullen vrijmoedig optrekken. We zullen het land in bezit nemen, want we zullen het zeker overmeesteren. Ik zeg, joh, ik heb geen idee hoe, maar God zei het, dus we gaan het doen. Dus we hebben onze handtekening eronder gezet. Ik zeg, nou, de kantoor is van ons. En toen hadden we nog geen rode rotzend om iets op te knappen of iets in te richten, iets te gaan doen. Maar we hebben het gedaan omdat we wisten, God wil dit doen. En zo kan het ook met jouw leven zijn, weet je, dat God je een droom geeft, dat God je iets zegt om te doen. Al is het dat, een boek schrijven, een bedrijf starten, een andere baan zoeken, weet ik veel wat het is. Maar als God het heeft gezegd, dan is er mogelijk, dan is het mogelijk om het in bezit te nemen. Amen. Het maakt niet uit hoe, van de week kreeg ik een kerstkaart van een vrouw van 76 jaar. Ik sprak een tijdje geleden, in een gemeente, een heer Ugewaard. En ik weet niet meer precies wat ik allemaal, ik had gewoon gesproken volgens mij. Niet geprofiteerd, niks, geen heftige dingen of weet ik wat. En schijnbaar heeft het haar zo bemoedigd. Ze zegt, ik dacht dat het voor mij te laat was, want ik ben 76 jaar. Maar zij zegt, van na jouw preek ben ik gaan doen wat God al zo'n lange tijd op mijn hart heeft gelegd. En ze zegt, het kan nog steeds, het is niet te laat. Dus ze is weer gaan uitstappen, ze is haar land in bezit gaan nemen. Sommige mensen denken zo van in te laat, te klein, te weinig, te kort. Dat ze op hun gat blijven zitten voor de rest van hun leven. Weet je, maar als je gaat op een stem van God, als God wil dat je iets in bezit gaat nemen, dan is het nooit te laat. Amen. Dus we zijn gewoon dat kantoor ingestapt, we zijn dat gaan doen. En God is gaan voorzien. Weet je wel? En alles wat wij doen in onze bediening, beginnen we in februari een bijbelschool in Nijkerk. Alles is gratis toegankelijk. Altijd alles. Conferenties, trainingen, cursussen, bijbelschool, is allemaal gratis toegankelijk. We doen alles gratis. Omdat God dat heeft gezegd. Pas geleden hadden we een conferentie, die kostte ons €5.000. Alles bij elkaar. Zaalhuur, sprekers, eten, drinken, alles erop en eraan. Op de dag dat de conferentie begon, was het €300. En het is gratis toegankelijk. We hebben niet gezegd van nou, het is €25 entree en dan met de entree dekken we alle kosten en de rest is over. Dat is niet hoe God wil dat we werken. Dus we hebben dat gewoon gedaan en aan het einde van de conferentie was er €1.500 tekort. En toen zeiden we tegen elkaar, hoe gaan we dit doen? God heeft het gezegd, dus waarom moeten we ons druk maken? Nou goed, dan we gaan slapen, want we liggen er niet wakker van. Weet je, het is Gods zaak. Als hij dat wil, dan zal hij het ook doen. Dus we zijn gewoon gaan slapen, we blijven geven, we hebben onze tienen gegeven, we zitten aan het zaaien. En op een gegeven moment komt er een zakenman op ons pad die zegt van, ben je trouwens uit de kosten gekomen met die conferentie? Ik zeg, nou ja, het is dat je het vraagt. Ik zeg, nee, ik zeg €1.500 tekort. Hij zegt, ik zal het zo even overmaken. Dus toen was het opgelost, weet je wel. Maar omdat je blijft lopen, omdat je blijft wandelen, en je gaat niet eerst kijken van, wat kan wel, wat kan niet, en dan pas zetten we weer een stapje, wat kan wel, wat kan niet, en dan pas zetten we weer een stapje. Maar Heer, wat is de visie die u geeft? Wat wil u voor mij in 2020? Heer, zeg het maar. Wat wil u dat ik doen zal? Ik heb er geen geld voor, ik heb er eigenlijk geen tijd voor, ik heb niemand om me heen die me helpt, ik heb er geen mensen om me heen die in me geloven, maar toch, omdat God het zegt, Caleb, wij zullen optrekken, vrijmoedig. En wij zullen het land in bezit nemen. En wij zullen hen overmeesteren. We lusten ze rauw. Wist je dat hij dat zegt in de rest van het hoofdstuk? We zullen ze eten als brood. Met andere woorden, wij lusten ze rauw, die reuzen. Kan mij het schelen waar ze staan, hoe groot ze zijn. Het heeft alles mee te maken met perspectief. Hoe bekijk jij jouw leven? Hoe bekijk jij jouw situatie? En ik wil je uitdagen voor 2020. Dat je God gaat bidden en verwachten voor een geest van geloof. Dat je zegt, Heer, ik ben niet alleen natuurlijk. Ik ben bovennatuurlijk gemaakt. Door mijn wedergeboorte ben ik een zoon, ben ik een dochter. En als ik dan die blauwe envelop zie, dan zeg ik, mijn God zal mij in al mijn behoeften rijkelijk voorzien. Zijn rijkdom in Christus Jezus. Hij is de Heer en mijn herder, mij zal niets ontbreken. Wat hij heeft samengevoegd, scheiden de mens niet. Hij is de God die al mijn krankheden geneest. Die mijn jeugd zal herstellen. Als die van een arend. Weet je, als het woord het zegt, dan kan het. Zegt hij, nou, jij weet niet door welke situaties heen. Nee, dat klopt, dat weet ik misschien niet. Maar God weet het wel. En hij is niet veranderd. En wat voor reuzen jij ook in de ogen kijkt. Weet je, ze zijn niet anders dan de reuzen daar, hoor. En ik heb mijn reuzen, jij hebt jouw reuzen. Iedereen heeft zijn reuzen. Maar God is degene die exact hetzelfde is in elke situatie. of de reus nou 3,5 meter is, 3,25 meter of 3 meter, dat maakt geen bal uit. God is hetzelfde, die is 5 meter. Hij is altijd groter, amen. Dus ik daag je echt uit, ook in 2020, dat je met jezelf ook aan de slag gaat. Dat je met God aan de slag gaat. En zegt, God, waar kan ik mijn ongeloof wegdouwen? Waar kan ik geloof bouwen? Heer, waar kan ik kijken als Jozua en Caleb? Heer, mijn situatie is precies hetzelfde in 2020, maar hoe ga ik er tegenaan kijken? En uiteindelijk, als je met geloof je situatie instapt, zul je gaan zien dat dingen gaan veranderen. Amen? Uiteindelijk hebben we geweldige dingen meegemaakt afgelopen jaar, maar alles heeft te maken met de manier van dingen. We hadden ook kunnen kijken en zeggen van, ja, maar wij hebben het geld. Ja, maar hoe kunnen wij dit nou doen? We zijn zo'n kleine stichting, hoe kunnen wij dit nou doen? We staan nu weer voor een project, weet je. God heeft gezegd, ik wil dat je video's gaat maken. De onderwijsvideo's van 20 minuutjes ongeveer, dat moet op YouTube staan, zodat mensen gezegend kunnen worden door onderwijs en door dingen. Daar hebben we 4.500 euro voor nodig, voor camera's, voor apparatuur, voor laptop, weet ik het allemaal. Ik heb er geen verstand van. En 4.500 euro. Ik heb het niet. Maar we gaan in januari beginnen. Ik heb nou al gezegd, dat we gaan beginnen in januari. We hebben het geld niet, we hebben geen apparatuur. Maar we gaan het wel doen. En de reden dat ik nu al kan zeggen dat we het in januari gaan doen, is omdat ik geloof. Caleb geloofde het nog voordat hij in Kanaan was. Hè? Hij had niet al een huisje, een boompje, beestje. Hij had alles al voor elkaar. En toen zei hij van, zie je nou wel? Nee, het moest nog gebeuren. En toen zei hij, zie je nou, het gaat gebeuren. Dat is geloof. En zo wil God je uitdagen om te wandelen in geloof. Om dingen te gaan omzetten. Om dingen te gaan zaaien. Om dingen te gaan doen. Om dingen te gaan ondernemen. Niet om je gerechtigheid te verwerven. Niet om een zoon of dochter te worden. Want dat ben je al. Het enige waar de schepping naar kijkt is het openbaar worden ervan. Hoe ben jij anders dan jouw ongelovige buurman of buurman, buurvrouw? Hoe ben jij anders? En dan is de vraag, ben jij een van de 10 of ben je een van de 2? Amen? Het maakt alle verschil. Ik geloof dat een van de dingen die ons kan vastbinden in die hele manier van slavernij, het hele gedachtegoed van slavernij. Wij noemen het religie. Religie betekent niet, als jij religieus bent, betekent het niet dat jij een andere mening hebt over de doop dan ik. Ja, dat heeft niks met religie te maken. Religie komt van een Latijns woord, dat heet religare. Dat zijn twee woorden. Re betekent opnieuw en ligare betekent vastbinden. Dus als jij zegt, als er religieus gedachtegoed in jouw denken zit, dan betekent dat is hetgene wat jou elke keer weer vastbindt. Als jij aan het wandelen bent met God en jij zegt van, ik ben een zoon, een dochter van de Vader, en je doet iets waarvan je denkt van, ik weet dat het fout is, dan knal je weer terug. Ja? Ik heb gebeden, dus nu gaat het wel weer gebeuren, en dan heb je niet hard genoeg gebeden. Snap je? Ik heb al 3 dagen gevast. En dan komt er iemand die zegt, ik heb 7 dagen gevast. En dan knal je weer terug. En dan elke keer zijn er dingen die je weer terugtrekken. Die je weer elke keer weer vastbinden. Ja? Je kijkt naar jezelf en dan zie je je gebreken. In plaats van dat je kijkt naar Jezus en dan zie je zijn perfectie. En elke keer als je naar jezelf kijkt, in je spiegel, weet je, dan zie je jezelf. Ja toch? Jullie niet? Ja, ik zie altijd mezelf als ik in de spiegel kijk. Vanochtend nog, ik bedoel, mijn haar moet altijd goed zitten. Dus ik zit elke ochtend voor de spiegel, dus ik zie elke ochtend mezelf. Of tenminste het spiegelbeeld van mezelf. Maar hoe dichter ik bij een spiegel kom, hoe meer ik zie van mezelf. Hoe meer rimpels, pukkels, meeeters, alles kun je zien, hè? Hoe dichter je bij komt. En dat is exact hetzelfde wat religie doet. Religie laat elke keer steeds meer van jezelf zien. Nog een rimpel. Nog een pukkel. Nog een litteken, nog een dingetje. Nog een fout, nog een zonde, nog een gebrek. En elke keer laat het jezelf zien en werpt het je terug op jezelf. Je eigen fouten, je eigen kunnen. Wat heb ik goed gedaan? Wat heb ik fout gedaan? Je bent zo bezig met jezelf, dat je vergeet dat het draait om hem. En hij was als volmaakte lam voor jou. Dus religie trekt je elke keer terug in niet goed genoeg zijn. In schaamte, in schuld, in veroordeling. En weet je wat dat voor gedrag produceert? Slavengedrag. Kan ik het wel? Wil God het wel voor mij doen? Mag ik het wel? Is het wel voor mij weggelegd? Ja, tante Truus. Maar ja, tante Truus, dat is de grootste bidder van de kerk. Vind je het gek dat zij die zegen krijgt? Ja, vader Abraham. Ja, maar goed, hij zit al jaren in de kerk. Hij doet het altijd goed. Ja, weet je. Maar ik, is het wel voor mij. Slaafgedrag. Dat is jezelf onderuit halen. Dat is jezelf vernederen. Dat is jezelf elke keer met de zweep op de rug slaan. Ik ben niet goed genoeg. Ik veroordeel mezelf. Ik schaam me voor mezelf. Ik kruip liever weg. Omdat je zo bewust bent van wat je goed doet of wat je fout doet. Dat is het eten van een verkeerde boom. Dat moet je niet doen. Weet je wat het gevolg was? De natuurlijke reactie van Adam op het eten van de boom? Hij kroop weg. Want toen God kwam in de koelte van de avond en God zei, Adam, waar ben je? Was het elke avond, hier zo. Niet alsof hij niet wist waar Adam was, maar goed. En vervolgens at hij van de boom, ja, door Eva, die vrouw die heeft hem dat gegeven, laat dat duidelijk zijn. En hij heeft genomen en er komt God in de koelte van de avond weer. Adam, waar ben je? En Adam zegt niks. En dan zegt God, Adam, waarom verstop je? Ja, hij zegt, ik ben naakt. En zegt, wie heeft jou verteld dat je naakt was? Gisteravond kwam je nog gewoon achter de bosjes vandaan. Hij zegt, waarom schaam je je nu voor jezelf? Hoe kan dat? Heb je soms van die boom gegeten, Adam? Dat was nooit de bedoeling, hè, vriend. Nee, heb je toch gedaan. Zie je? Schaamte. Het wegkruipen, het verstoppen van jezelf. Het verstoppen van hoe je bent gemaakt, hoe je bent bedoeld. Wat de dromen, wat de plannen, wat het doel van God voor je leven is. Mensen verschuilen zich voor zichzelf. Verstoppen zich voor een ander. Verstoppen zich voor God. Waarom? Omdat ze eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Wat doe ik goed? Wat doe ik fout? Ben ik goed genoeg? Ben ik te slecht? Je kijkt continu naar jezelf in plaats van de volmaaktheid van Hem. Kap ermee. Zeg dat eens. Kap ermee. Want je bent goed genoeg. Daarom gaat het erom dat je in Hem bent. En niet in jou. Het is niet in de naam van Janno. Het is in de naam van Jezus. Daarmee zeg je eigenlijk, Heer, dank u dat u het geeft zoals u het aan Jezus zou geven. Wauw. Dat is een goede preek hoor. Ik word er zelf helemaal enthousiast van. Dus de gevolg van religie, de gevolg van het verkeerde denken, is schaamte, is krachteloosheid. Is het verstoppen van jezelf, het verstoppen van de potentie van God op je leven. Maar dat is niet de bedoeling. Dus in 2020, weet je, we staan nu aan de vooravond van een nieuw jaar. Heel veel mensen die hebben van die noem je dat, goede bedoelingen, goede voornemens. Zodat ze, hè, dan maken ze een lijstje en dan 10 januari is de helft alweer overboord en dan rond 20 januari is iedereen alweer vergeten wat ze 31 december aan goede voornemens hadden. Maar het gaat erom dat je in een nieuw jaar, weet je maakt een nieuwe start en je zegt, vader, in 2020 wil ik een nieuwe start maken. Je hebt het principe van 2020 vision, hè? 2020 visie, zicht. Laat God gewoon ook in 2020, in een nieuw jaar. Je situaties zijn misschien niet nu al veranderd. Maar jouw zicht kan wel vandaag al veranderen. Hoef je niet eens te wachten tot 1 januari, kan nu al. 29 december. Je markeert het op je kalender. Je zegt, dit is de dag dat ik heb besloten om te stoppen, te associëren met die 10 verspieders. En om overal maar onmogelijkheden te zien. En overal de ellende maar van in te zien. En overal maar negatief naar te kijken. Maar je besluit, ik ga mijn leven met God leven. Dat deed ik al, maar nu wil ik ermee wandelen. En ik ga kijken zoals die 2 verspieden, zoals Jozua en Caleb. Ik sta in verbond met God. En als Hij met mij is, wie, wat, zal er dan tegen mij zijn? Amen. Als je hier meer over wil weten, ik was vergeten te zeggen net. We hebben 2 boekjes mee in de boekentafel beneden. Het gaat alleen maar daarover. Over identiteit, over het koninkrijk van God. Hoe wandel je dat uit in je dagelijks leven? Eentje is cultuurshock. En de andere is Gods overlopende maat. Dat hebben we samen geschreven, mijn vrouw en ik. En een groot gedeelte gaat over financiën, over voorziening. Maar een nog groter gedeelte gaat over het hart van God. Wat uitgaat naar jou als zoon, als dochter. En hoe je leeft in je dagelijks leven. En hoe je omgaat met teleurstellingen. Hoe je doorgaat in geloof. En dat zal je bemoedigen. Als je het zelf niet nodig hebt, dan kun je het van een ander kopen. En wil je die bijbelschool, heb je daar interesse in, dan hebben we foldertjes liggen bij de boekentafel. Die is in Nijkerk, begint in februari. Het is gratis toegankelijk en dan zul je door gezegend worden. Oké, wil je je handen open doen?